Wanneer iedereen is in de vergadering aanwezig, dan kunnen we doorgaan. Ik doe dat een beetje langzaam. Voor mijn gevoel zijn de 2 minuten nog niet helemaal voorbij. Aan de orde is agenda punt 5, stedenbouwkundige visie 35. Het voorstel dat voor ligt, wordt u om advies voorgelegd. Het advies is aan het college. Dus er is niet voorzien in besluitvorming van de raad over dit onderwerp. Maar de college vraagt uw advies voorafgaand aan de uitwerking van de stedenbouwkundige visie naar een stemmingsplan. Wie mag ik het woord geven in deze beeldvormende ronde? Mevrouw Redmeijer, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb 2 beeldvormende vragen. Maar ik zal beginnen met wat u van mij mag verwachten, wonen. Geachte wethouder, in uw stukken kunnen wij lezen dat er woningen komen middelduur. Waarvan 16 co-living en 25 middelduur. Als ik verder doorlees, dan lees ik dat er dus 64 mensen co-living kunnen gaan wonen. Met een prijs van 500 tot 600 per maand gaan ze 1 appartement delen. Mijn vraag aan u, is mijn beeld helder dat dat dan op €2000 per appartement komt? En is dat dan nog middelduur?
Ja, die rekensom die klopt. En nou ja, dit is, we kijken, we definiëren huur altijd als wat een individuele huurder betaalt. En dat zit dus op de €500-600, ja.
Aanvullend hierop. De heer Leijzer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvullend inderdaad. Als ik het goed gelezen heb, gaat het om een kale huur notabene. Dus er komen nog servicekosten bovenop. Kunt u dat bevestigen? En ja, hoe lang is dan ook die basishuur van tussen de €500 en €600 voor 10 vierkante meter privéruimte en gemeenschappelijk?
Zijn hier nog aanvullende vragen op?
Ja.
Mevrouw Redmeijer. Sorry, de heer Dunker.
Ja, dan gaat het ook weer over de prijzen en dergelijke. Klopt het dat er gewoon totaal geen sociale huur bij dit project zit?
Dank u wel, de wethouder, de heer Voorink.
Om met die laatste vraag te beginnen, ja, dat klopt. Als je de sociale huur definieert als een woning die via een corporatie vergeven wordt, dan klopt dat. Als je kijkt naar, we denken wel dat we hier een categorie, namelijk veelal starters, jonge professionals die op dit moment helemaal geen kans hebben op de woonmarkt, ook niet via corporaties doorgaans, kunnen bedienen met een eigentijds concept. Dus ik denk dat dat heel erg leuk is. En in die zin is de meerderheid van wat daar komt, is naar huidige maatstaven heel betaalbaar. Ik moet u eerlijk gezegd het antwoord schuldig blijven over hoeveel servicekosten en zo daar precies bij komen op de vraag van de heer Laheze. Dus dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Ik denk dat dat ook nog onderdeel is van verder de komende fase. Maar dit is ongeveer de richtprijs waar aan gedacht wordt.
Dank u wel. Nog aanvullend op dit onderwerp? Dan geef ik de heer het woord aan de heer Manninga, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het onderwerp duurzaamheid. Ik miste eigenlijk het onderwerp in de intentieovereenkomst. Er staan veel uitgangspunten genoemd. Ik vroeg me af, waarom zijn er geen duurzaamheidsuitgangspunten in de overeenkomst meegenomen?
Wethouder Voorink.
Nou, in de vervolgfase willen we daar uitdrukkelijk wel ook aandacht voor hebben. Maar we willen natuurlijk ook kijken, een groot gedeelte is een monument. Wat kun je daar verder mee? Maar de ambities om hier ook op het gebied van duurzaamheid het nodig te gaan doen, zijn er wel degelijk.
Aanvullend op dit onderwerp.
Ja.
De heer Dunker.
Ja, om duurzaamheid voor te zetten, hoop ik dat de wethouder ook kijkt naar spullen die komen uit organisaties die worden afgebroken en dergelijke. Dus hergebruik.
Zijn er nog meer aanvullende vragen? Nee, de heer Voorink.
Ja, dat laatste is denk ik vooral een aansporing, ook voor de initiatiefnemer, om ook naar circulariteit te kijken. En dat advies neem ik graag mee.
Dank u wel. Dan een nieuwe vraag, de heer Vogel.
Dank voorzitter, ik moest even schakelen. Ik heb even naar het advies van de ARC gekeken en dat is een mooi advies. En daar staat ook iets in van het koesteren van de flexibiliteit in proces en product. En het mag ook, als je kijkt naar ruimtelijke kwaliteit, het soms wel een beetje schuren. Hoe kijkt de wethouder daarnaar, naar dat advies? En in het geven straks van kaders, hoe kan die flexibiliteit daarin worden aangepakt?
Ik vind dat een heel goed advies. Dit is geen gebied voor aangeharkt tuintjes. Dit is een gebied waar, daarom komen er volgens mij ook graag. Je wordt daar verrast. Ik denk dat er daar dus ook ruimte voor moet zijn. Ik denk wel dat het in deze fase wel goed is om over een aantal hoofdthema's wel degelijk afspraken te maken. Wij zien dit nog steeds als primair een werkgebied, niet een woongebied. Maar als er nou zich een kans voordoet of een ontwikkeling zich in de komende jaren voordoet, dan zeggen we dat zou heel erg goed passen binnen dit concept en deze visie. Dan moet daar wel ruimte voor zijn. Dat is ook wat de ARC zegt. Maak het niet te netjes. Een vuurkorfje her en der, mits veilig en dat soort dingen. Maar dat hoort wel een beetje bij het karakter van het gebied.
Aanvullend hierop. Ja, en de heer Van Voorden.
Ja, dank u wel. Van mijn fractie kreeg ik mij van of ik wilde vragen om de ruimte ook wat toegankelijk te houden. Dus dat het geen, dat is nu het mooie van deze ruimte. Het is een beetje rauw inderdaad. En hou dat dan ook zo. Sluit aan bij de vorige vraag.
Gebeurt dat ook? Ja, een vraag op dit punt. Nee, de heer Voorink.
Nou, kijk, dat is volgens mij ook wel onderdeel van het hele concept. Hè. Het moet goed toegankelijk zijn. En dat bedoel ik niet alleen ook voor mensen bijvoorbeeld in de rolstoel, maar gewoon in brede zin een gebied waar je makkelijk in en uit loopt, waar je ook eigenlijk altijd wat te zoeken hebt. Nu is het natuurlijk, je hebt natuurlijk een paar publiekstrekkers, met name met de werf, voor de rest een plek waar gewerkt wordt. Dus ik onderschrijf heel erg wat de heer Van Voorden zegt. Ik denk dat die toegankelijkheid in alle opzichten een kernwaarde van dit gebied is.
Dank u. Volgens mij hebben we dit voldoende uitgediept. Dan is het woord aan de heer Laherze met een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moest even de mute knop vinden. Het gaat toch een beetje door op bijna hetzelfde, maar het is toch weer net iets anders. De sfeer van het gebied. Wat voor gebruikers hebben we nou precies op het oog? En dat vraag ik ook in relatie tot de prijsontwikkeling. Want nou ja, we hebben al vastgesteld dat die woningen daar niet al te goedkoop zijn. Ik ben vanmiddag even wezen kijken en sprak daar een van de gebruikers, of tenminste een van de werknemers van een van de bedrijven daar. En die vertelde ik over die co-sharing appartementen en wat die kosten per appartement. En toen zei zij meteen in spontane reactie, ik vraag nu pas €450 voor een kamertje. Daar kan ik best ook wat meer gaan vragen. Mikken we hier niet op een publiek, straks qua gebruikers en ook qua bedrijvigheid, dat helemaal deze prijs, dat helemaal niet past bij dit broedplaatskarakter. Dat is een zorg die ik heb. Kunt u daar uw visie op geven?
Ja, nou kijk, het is natuurlijk wel zo, misschien ook wel een beetje, ik denk dat je hier wel een uniek woonmilieu hebt in een gebouw wat er nu nog niet is. Het moet nog gebouwd worden. Nou, als je de stichtingkosten meerekent, dan kan het best zijn dat je, dan wordt het wel heel lastig om op €300 te gaan zitten. Dat lukt. We hebben het hier echt wel over iets meer dan een studentenkamertje. Dus ik weet zeker, ik zie ook in andere gemeentes waar dit concept al is uitgerold, dat er echt veel vraag naar is. Het is juist voor die groep mensen die misschien net een studie hebben afgemaakt en hun eerste stappen op het woon, buiten het studentenhuis bijvoorbeeld, willen gaan wonen. Vind maar eens een plek nu. Ook dat kamertje voor €450, daar wordt hard om geknokt. En een plek waar je met 3 of 4 vrienden samen kan wonen, sluit denk ik heel erg, en lasten kunt delen, past A heel erg goed, dat hele concept van delen past heel goed binnen de werf. Maar is denk ik ook heel erg eigentijds bij de woonbehoeften van nu. Dus ik denk dat goed kan. En ik heb het idee dat dat ook best een concurrerend tarief is, als ik zie wat er tegenwoordig voor studentenkamers ook gevraagd wordt. Maar ik ben het met u eens, het is een hoop geld.
Het geldt nadrukkelijk ook voor de bedrijven die daar straks komen. Bent u niet bang voor een soort prijsopdrijving waardoor start-ups eigenlijk nauwelijks aan bod kunnen komen?
Nee, dat denk ik niet. Ook de eigenaar kennende, ik denk dat juist heel erg dat in het concept past. Ik denk dat er ook eigenlijk best met interessante huurconcepten wordt gewerkt, waarbij in sommige gevallen de huisbaas mede investeert in het bedrijf wat daar gaat zitten. Je moet natuurlijk nooit alleen maar vertrouwen in het goede van de mens. Daarvoor zijn wij de politiek niet ingegaan. We weten allemaal wel beter. Maar ik heb wel het idee dat echt aan alle kanten hier de intenties zijn om hier bedrijven neer te zetten die echt onderscheidend zijn en ook complementair. Wat ik wil zeggen, die elkaar kunnen versterken. En dat belangrijker is dan of ze in staat zijn om een hoge huur op tafel te leggen. Dat gezegd hebben, de ambities liggen hier wel hoog en uiteindelijk moet de schoorsteen wel roken. Het moet allemaal wel ergens van betaald worden. Maar ik denk niet dat als je dit vergelijkt met andere plekken in Hilversum, dat we hier naar een hele hoge huur toe gaan.
Okay. Dank u wel. Hier zijn aanvullende vragen op. Mevrouw Korros.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een fantastisch plan. Wat een vraag bij ons oproept is, degene die dit uiteindelijk allemaal hebben voor elkaar gekregen, waardoor het zo is gegroeid en waardoor er nu zo'n mooi concept is en project, blijft er wel weer ruimte dan voor weer jonge creatieve ondernemers? Of is er dan geen ruimte meer voor?
Zeker. Het streven is naar een interessante mix van start-ups en scale-ups, bedrijven die hun eerste stapjes hebben gezet en doorgroeien, laat ik zeggen, van 2 of 3 medewerkers naar misschien 10 of 12 of 20. En juist die mix maakt het interessant. Dus die ruimte die blijft er. En tegelijkertijd, ja, we hopen op een gegeven moment nee te moeten verkopen, omdat het gewoon helemaal gevuld is.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraagje over die verhouding tussen start, scale en grown-ups. Mij viel op dat er kennelijk dus vooral behoefte is om de doorgroei te faciliteren in dit gebied. Omdat het aantal start-up bedrijfjes als het ware hetzelfde blijft. Hè? Die oppervlakte wordt niet uitgebreid. Zit daar een idee achter? Bijvoorbeeld dat de huidige bedrijven ook echt ruimte nodig hebben om die groei door te maken? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Ja, kijk, voor die startende ondernemers die net begonnen zijn, die hebben natuurlijk ook vooral behoefte aan het delen van voorzieningen. Denk aan apparatuur en werkplekken en dat soort dingen. Maar waar je vooral aan ziet is, dit soort bedrijfjes beginnen heel vaak bij mensen thuis of ergens op een wat kleiner plekje. En juist die plekken waar je de volgende stap kunt zetten, maar wel dat pioniersgevoel kan vasthouden, waar je met een man of 6, 7, 8 verder kunt werken aan je bedrijf. Daar zien we echt wel grote vragen. En daar zou dit heel erg goed bij kunnen passen. Dus het is juist die mix. Maar met name, laten we dat dan even de skill-ups noemen. Daar zou dit vooral een heel interessante locatie. Maar het gaat om die mix.
Ik denk dat dit onderwerp voldoende is uitgediept. Dan vraag ik graag naar de heer Kool. U had nog mogelijk nog een nieuwe vraag. Misschien is die al gesteld.
Hij heeft nog niet gesteld. Dus mijn vraag, ik heb heel veel gelezen over vernieuwing en ook verduurzaming, vooral aan de binnenkant. Ik heb eigenlijk niets gelezen over de conservering van het bestaande gemeentelijk monument. ik er nu langs fiets, dan is het er toch wel. Dan ziet het er nog wel redelijk verwaarloosd uit. En mijn vraag is eigenlijk, gaat daar nog aan gewerkt worden? Wordt dat de buitenkant van de bestaande bebouwing nog aangepakt en opgeknapt?
Jazeker, zowel binnen als buiten zal daar het nodige aan gebeuren. Gedeeltelijk met wat hier nu al ligt. En gedeeltelijk is dat ook een proces wat ook al aan de gang is. Ja, de bedoeling is zeker, dat zal ook wel moeten, want op een aantal plekken is het ook hard nodig. Dus de stootplaats, dus het gebouw met zaagtanddak, zal ik maar even zeggen, dat wordt als monument geheel gerenoveerd.
Het staat er aan in de overeenkomst. Dus dat viel mij daar wel aan op. Zijn dat dan afspraken die buiten die overeenkomst zijn gemaakt?
Sorry, het eerste stukje van uw vraag verstond ik niet. Gaat het over de Antrier-overeenkomst?
Ja, de overeenkomst. Daar zijn geen afspraken over. Er zijn geen heldere afspraken over vastgelegd in ieder geval. Dat gebeurt.
Ja, dat gebeurt nu ook al. Dus daar hoeven we ook geen nadere afspraken in de zin van dat is randvoorwaardelijk. Kijk, die stookplaats heeft straks een rol voor start-ups, vooral 1800 vierkante meter. En die wordt voor dat doel gerenoveerd. Dus daar hebben we in ieder geval die intentie overeenkomst niet nadrukkelijk voorwaarden op gesteld. Mogelijk dat daar in de anterieure overeenkomst de volgende stap, dat we daar nog naar moeten kijken of daar nog afspraken over te maken zijn. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan. Maar we hebben wel natuurlijk vastgelegd in de beschrijving van het monument wat er wel en niet kan.
Nog meer aangeloopt op dit punt? De heer Deen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in die zin aanvullend, er is een overeenkomst gemaakt, maar we hebben natuurlijk ook gewoon allemaal richtlijnen ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid, wat ook in het plan staat, of zeg maar de monumenten staat. Zou de wethouder, sorry voor mijn onwetendheid, kunnen verhelderen of dat ook nodig is om in zo'n overeenkomst te doen, of als het ergens anders al is afgesproken, moet de ontwikkeling daar toch wel aan voldoen?
Nou ja, even heel erg simpel in de basis. Die intentieovereenkomst gaat primair over twee dingen. Over wat basisafspraken waaronder het college bereid is om dit traject verder te lopen. En uiteraard uiteindelijk altijd onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. En deels over kostenverhaal. Dus we zeggen nou, op hoofdlijnen als het programma er zo uitziet, dan zien wij dat als een goede kans. En dan willen we daarmee verder. En we willen als gemeente zeker weten dat we de ambtelijke kosten goed krijgen. Hierna komt een anterieure overeenkomst. Nou, daar kun je het nodige nog in regelen. Maar doorgaans maken we daar in ieder geval sprake over kostenverhaal, over planschade, over dat soort zaken. Een hele hoop van de andere dingen die u noemt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en zo, hebben natuurlijk ook andere spelregels die daar nog weer gelden. Bouwbesluit en dat soort zaken. Dus er komen uiteindelijk wel een hele hoop plekken speelregels bij elkaar, waar je niet in alle gevallen aanvullende afspraken over mag maken, bijvoorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld niet altijd hogere eisen stellen dan het bouwbesluit op sommige punten. Hopelijk straks wel, maar nu kan het nog niet in alle geval.
Geen aanvullende vraag op dit punt. Mevrouw Koolhoos, is u een vraag nog niet gesteld? Nog één, hij is wel gesteld. Ja, dan ga ik naar de heer Laherzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag over het spoor, of tenminste over de rapporten die zijn bijgevoegd. Die rapporten verbazen mij enigszins, gezien de eerdere beantwoording op mijn en een vraag in die van Hart voor Hilversum over transportgevaarlijke stoffen. Dit rapport geeft een ander soort duidelijkheid, waarin ik me overigens heel wat beter herken dan in de antwoorden, maar dat tezijde. Maar dit heeft wel degelijk ook bepaalde gevolgen voor het project. Er wordt gesuggereerd dat er bijvoorbeeld een geul zou kunnen worden gegraven of een betonnen muur om bepaalde risico's van, dat heet plasbranden meen ik, om die in te perken. Bent u ook van plan om daar goed naar te kijken en eventuele aanvullende maatregelen te nemen om een zo veilig mogelijke situatie daar te realiseren? En wat zijn de gevolgen, tenslotte, een beetje aansluitend, voor andere bouwprojecten aan het spoor van dit rapport?
Meneer Voorhoek.
op die laatste vraag, ben ik eerlijk gezegd, met die bril heb ik dat niet gelezen. Ik weet ook niet of je dit rapport één op één van toepassing wil laten doen zijn op andere potentiële bouwlocaties langs het spoor. Maar met die eerste vraag, ja, je laat zo'n rapport natuurlijk niet voor niets maken. Zaken als externe veiligheid moeten altijd goed in beeld worden gebracht. En zaken die daarin worden aanbevolen of als noodzakelijk worden gebracht, zijn dus onderdeel van het verdere proces bij ons. Ik bedoel, je laat dat rapport niet voor niets maken. Dus ja, dat is wel het vertrekpunt.
Okay. Aanvullende vragen op dit punt. Niet van de Heijsen. Even zien, mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Aangaande de rapporten over het spoor, daar heb ik twee vragen over aan de wethouder. De ene gaat over dat bij het wonen op de zuidzijde oostgevel bij de hoogste verdieping over scheiding gaat komen van de geluidsnorm. Daar wordt een suggestie gedaan om een dovenwal te plaatsen. En mijn vraag is, gaat u dan ook zorgen dat die er komt? En gaat u eventuele bewoners melden dat dit een uitdaging is die bij wonen op die bovenste verdieping hoort?
Ja, over dat geluid valt te melden dat we dat verder in het bestemmingsplan verder uitwerken. Het moet ook op het gebied van geluid voldoen aan de spelregels die we daarvoor hebben. En er zijn wel meer plekken in Hilversum waarbij een overschrijding van de streefwaarde is, maar niet van de maximale toegestane waarde. Als je aan de binnenkant gewoon niet de eisen kunt halen, dan mag je daar gewoon niet wonen. Dat was bijvoorbeeld aan de hand bij wat nu H-Park is. Aan de oude Amersfoortsweg. Er zijn gewoon een aantal plekken waar je gewoon niet mag wonen. Als je hier aan die eisen voldoet, het is niet aan ons om partijen erop te wijzen. Het is aan ons om toe te zien dat er geen woningen ontstaan die niet aan de minimale criteria voldoen. Dus daar hoeven we niet op te wijzen. Wij controleren erop dat er geen woningen gebouwd worden die niet aan die eisen voldoen.
Ja, nog één vervolgvraag over dit onderzoek. Sorry, wethouder. Maar kunt u mij zeggen wanneer dit onderzoek is gedaan, aangezien is gebleken dat intussen de Betuwe-lijn er even uit ligt en de situatie intussen wel heel anders zou kunnen zijn als dat u toen heeft laten meten?
Nou, dat rapport is, ik heb het hier voor me, dat is volgens mij van 7 mei, dus dat is al behoorlijk recent in dat opzicht, maar dat geldt als een onderbouwing bij het bestemmingsplan, dan worden dit soort dingen verder uitgewerkt. En als er dingen veranderd zijn vanwege Betuwe-lijn of andere dingen, dan zullen we dat mee moeten nemen in die fase. En uiteraard ten tijde van het bestemmingsplan ook moeten toetsen aan de regels die op dat moment gelden.
Ik wil graag afronden. Dan ga ik nog even naar de heer Kool.
Ja, voorzitter. Deze plek is wel een plek met geschiedenis. Het is ongeveer de wethouder Renssen ooit verkocht aan Speelgames als het gamecentrum van Nieuwe Gamecentrum. En het is allemaal heel anders gelopen. En toen is er een broedplaats ontstaan en die ontwikkelt zich nu door. Dat toont wel aan dat het ook dus heel anders kan lopen. We staan in het stuk, worden eigenlijk op twee punten door de in de stedenbouwkundig plan zelf twijfels uitgesproken over de haalbaarheid van het hotel en de concept store, dat er twijfel over is. Gezien de conceptuele benadering en de veronderstelling dat het geheel meer is dan de som der delen, hoe kijkt u tegen deze eigenlijk in het plan ingebakken twijfel aan? Hoe kijkt het college daar tegenaan?
Nou, daar kijk ik wel positief tegenaan. Kijk, wij vinden die concept store, dat is anders dan dat we in een eerdere fase hadden bedacht. Maar we zeggen, nou, dat zou er wel heel goed aan kunnen voldoen. Dus dat mag je aftrekken van het aantal werkmeters. Als ze besluiten die concept store toch niet te realiseren, dan moeten dat weer de zaakjes normale werkmeters worden. En voor dat hotel geldt dat tot op zekere hoogte dus ook. Kijk, wat wij willen voorkomen is, er moet ruimte blijven voor nieuwe prikkels, hè, waar net aan aanleiding van de vraag van de heer Vogel en de opmerking van de ARK over had. Maar we willen koetkekoet wel voorkomen dat het dan maar recht toe recht aan wonen wordt, want dan drijven we wel verder af van die dat rauwe randje. Dus vandaar dat we die onzekerheid benoemen, maar de fallback is dus regulier werk. Nou, er is niks reguliers aan werken op de werf, maar je snapt mijn punt.
Aanvullend het hierop nog? Zijn er nog andere vragen bij de commissie? Dan rond ik de beeldvormende fase van de agendapunt. Ik moet altijd even naar de nummers kijken, anders vergis ik me niet.
Vijf.
Toch nog, meneer Duncan?
Nee, ik zei vijf.
Ja, nummer 5. Stedenbouwkundige visie, werf 35 af.